flesje water door.
Ja.
Ja, Twan heeft al gelezen uit Handelingen 2 en ik wil daar ook een gedeelte uit lezen. Het valt gelukkig niet helemaal samen. Handelingen 2 vanaf 14, vers 14. Handelingen 2 vanaf 14. Maar Petrus stond met de elfen op. Hij verhief zijn stem en sprak hen toe. Gij Joden en alle die te Jeruzalem woonachtig zijt. Dit zij u bekend en neem mijn woorden ter oren. Want deze mensen zijn niet dronken zoals gij veronderstelt. Het is de derde uur van de dag, dat betekent 9 uur 's ochtends. Maar dit is het waarvan gesproken is door de profeet Joël. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen. Ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En ze zullen profeteren. Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Bloed en vuur en rookwalm. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag van de Heere komt. En het zal zijn dat al wie de naam van de Heer aanroept, behouden zal worden. Tot zover dit indrukwekkende gedeelte uit de toespraak van Petrus, als hij op de eerste Pinksterdag het woord neemt. En met heel veel kracht. We zijn niet dronken, maar dit gebeurt. Wat een woorden. Situatie, die is u bekend. Allen waren bijeen, hebben we al gelezen, heeft Twan gelezen. En dan komt het geluid van een geweldige windvlaag. En er zijn tongen als van vuur zichtbaar. En allen werden vervuld met Gods geest. En ze spraken in tongen. Spreekt vanzelf dat de vele omstanders in Jeruzalem stom verbaasd waren. Die zeiden, wat gebeurt hier? En sommigen spotten, zoals het altijd weer gebeurt. Maar dan neemt Petrus dus het woord. En hij begint met het gedeelte wat we gelezen hebben. We zijn niet dronken, maar dit is het waarvan gesproken is door de profeet Joël. En ik denk van dit gedeelte dat bij de eerste verse het feest van toen typeren. Niet alle versen, maar de eerste beide versen. En die ga ik nog eens lezen. Vers 17. Het zal zijn in de laatste dagen dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en dochters zullen profeteren. Jongeren die zullen visioenen zien. Ouderen zullen dromen. Zelfs op dienaren en dienaressen. Ja, hoe vertaal je dat in deze tijd? Op hooggeplaatste en wat lager geplaatste, op mannen en vrouwen, op iedereen, zegt God, zal ik mijn geest uitstorten. En ze zullen profeteren. Twee keer lezen we in deze verse, ik zal. Mijn vrouw en ik waren bij iemand op bezoek en die had een klein boekje. En dat was een verzameling uit de hele Bijbel van teksten die beginnen met die beide woordjes. Ik zal. En ja, is er een mooier fundament om feest te vieren dan dat God heeft gezegd, ik zal het doen. En ja, alles wat wij hier gelezen hebben, heeft God gedaan toen op Pinksterdag. En de uitwerking daarvan is door de eeuwen heen die volgden. Alles wat hierna komt, vers 19 en vers 20, dat volgt nog. Dat is eigenlijk voor de toekomst. En daar komen we dan dadelijk nog op terug. Twee keer zegt God in het stukje dat we gelezen hebben, ik zal uitstorten. En laten we, ondanks de wereld die er zo vierkant draait en die er zo chaotisch uitziet, waar zoveel nood is, laten we vasthouden dat het gebeurd is op het Pinksterfeest dat hier in Handelingen 2 beschreven wordt. Daarvoor was de geest van God er niet. We kunnen lezen in Johannes 7 dat de geest er nog niet was omdat Jezus niet verheerlijkt was. Jezus Christus was eerst op aarde en toen hij er was, toen was de geest daar niet. Ja, in heel beperkte mate, maar niet op iedereen. En dan als Jezus Christus is opgestaan, als hij ten hemel is gevaren, als hij verheerlijkt is, dan is een van de eerste dingen dat hij zijn geest heeft uitgestort. Een van de eerste vruchten van zijn volbrachte werk is de uitstorting van Gods geest. En waarom deed de Heer Jezus dat? Wel, aan de ene kant Handelingen 1, dan kunt u lezen hoe de discipelen en de vrouw en iedereen die bij dat groepje hoorde, hoe ze hartstochtelijk gebeden hebben dat God zijn geest zou uitstorten. En de andere kant was het de belofte van God. Zouden ze niet gebeden hebben, dan was het nog gebeurd, want God had dat beloofd. Ik denk er altijd weer de spanning waartussen wij verkeren. God heeft dingen beloofd. En je zou zeggen, waarom moeten we dan bidden? Aan de andere kant, God wil gebeden zijn. En laten we tussen die twee dingen altijd het goede midden houden. In Handelingen 2 wordt dus beschreven in geuren en kleuren dat geweldige grootse gebeuren. Het begin van de werking van Gods geest in de gemeente. Het is als een, excuseerd woord, als een dijkdoorbraak. Als u daar vlak achter woont, het was misschien een droge zomer, dan zeg je, mijn tuin heeft wel een beetje water nodig, maar dan komt alles in één keer. Heel Jeruzalem stond op zijn kop. Iedereen sprak ervan. Het stond in alle kranten. Wat gebeurt hier? Later is dat misschien wat afgezwakt en gebeurt het als een regen dat het water komt. Of als een beek die door de wereld stroomt. Maar misschien is dat beeld nog wat dichterbij. Zo hebben wij, of zo werkt het in een mensenleven. We hebben allemaal die geest van God ontvangen. We zijn verzegeld door de geest van God. Omdat de Bijbel het zegt. We zijn gezalfd met de geest van God. We zijn gedoopt tot leden van zijn lichaam. En we zijn een tempel van de geest van God. Betekent dat dat we altijd vol zijn van de geest van God? Nee, dat niet. Maar juist daarom mogen we altijd teruggaan naar de bron en mogen we drinken opnieuw en vervuld worden. Het is eigenlijk een voortdurend proces in ons leven. En ik dacht ook, hoe meer wij leeg worden van onszelf en van ons eigen kunnen, hoe meer van God erin komt. We hadden een jaar of wat geleden, ik vergeet dat nooit, een gastspreker in onze gemeente. En die had ook een emmer bij zich en die had het ook over vervuld worden. Maar wij wisten niet wat hij gedaan had. Hij kwam zo met die emmer, hij zette die neer op het podium. Hij zegt, ik wou die vol doen met water. Maar hij zegt, dat kan niet. Want er zit wat in. En hij heeft natuurlijk nog veel meer gezegd, dat beeld uitgewerkt. Maar toen op een bepaald moment, hij zegt, toch wil ik dat die emmer vol water. Dus hij pakte die emmer en hij keert hem om. En er zat een hele berg grind in. En dat vloog door de kerk. En toen was die emmer leeg. Toen kon die emmer gevuld worden. Een prachtig beeld. Hoe minder van onszelf in ons hart, in ons leven, hoe meer van de geest van God erin kan. En ik denk, die gedachte is veel belangrijker dan na te denken over handoplegging of rituelen of een tweede ervaring. De nuchtere opdracht van de apostel Paulus is, word vervuld met de geest van God. Word vervuld met de Heilige Geest. Efeze 5 vers 18. En hoe meer wij bidden, hoe meer we in de Bijbel lezen, hoe meer wij ontvangen. Zo werkt dat. We gaan ook nog even kijken naar de profetie die Petrus aanhaalt, maar dan in de context van het Oude Testament. Arie, die was bij ons in de bid stond en hij dacht misschien als Gerrit Vink komt, gaan we naar het Oude Testament. Dat gaan we nu ook. En we willen zien in het boek Joël hoe daar eigenlijk die profetie staat. Het boek van de profeet Joël in het Oude Testament. Zou dat misschien eerst wel opzoeken. De auteur van dat boek is eigenlijk een heel onbekende man. Het enige wat we van hem weten, dat vindt u in vers 1. Joël, de zoon van Petuel. We weten niet precies wanneer hij leefde. We weten niet wat zijn achtergrond was. Maar hij heeft wel een indrukwekkend boek geschreven, waaruit Petrus dus die woorden heeft aangehaald op Pinksterdag. Velen menen dat hij een hele oude profeet was, misschien zelfs de eerste schrijvende profeet. Nu, we gaan met zeven mijlslaarzen even dat boek door. Het eerste onderwerp waarover Joël schrijft, dat vinden we in hoofdstuk 1. En dat gaat over een sprinkhanenplaag in het noordoosten van Afrika en in het Midden-Oosten gebeurt dat vandaag de dag nog van tijd tot tijd, dat geweldige grote sprinkhanenplaag het land binnenkomt en in heel korte tijd alles verwoest. Dat is gebeurd kort voordat Joël leefde en dat heeft op hem een onuitwisbare indruk gemaakt. En hij schrijft daarover heel beeldend. Ik wil één vers met u lezen, dat is hoofdstuk 1 vers 4. Daar schrijft Joël wat de knager had overgelaten, wat de sprinkhaan had afgevreten. Wat de sprinkhaan had overgelaten, heeft de verslinder afgevreten. En wat de verslinder had overgelaten, heeft de kaalvreter afgevreten. Hij komt woorden tekort om de desolate toestand te beschrijven die in het land te zien is. Het is apocalyptisch wat daar te zien is. Waar de sprinkhanen waren geweest, dan was het een woestenij. Zoiets dat wij wel kennen in Nederland als een keer een bosbrand heeft gewoed. En je loopt dan later over dat terrein, dan zie je daar hier en daar nog wat stompjes staan. Maar ik moest ineens denken, het zag eruit zoals Oekraïne bepaalde delen er nu uitziet. U hebt het ongetwijfeld op de televisie wel gezien. Daar waar de Russen geweest zijn, daar ziet het verschrikkelijk uit. Daar ziet het er juist zo uit alsof er een sprenkhanenplaag geweest is. Of een hele zware bosbrand. En dan is het ook niet zo heel moeilijk om van hoofdstuk 1 naar hoofdstuk 2 de sprong te maken. In hoofdstuk 1 gaat het over sprenkhanen. In hoofdstuk 2 gaat het over vijanden die over het land zijn uitgezwermd. Dat lijkt wel op Oekraïne. Misschien dat Joël allereerst gedacht heeft aan de Assyriërs, die toen het Midden-Oosten terroriseerden en verwoestingen en allerlei verschrikking achterlieten. Maar als ik verder ga lezen in het boek, dan merk ik, het gaat eigenlijk niet over die tijd van toen. Het gaat over de verre toekomst. Maar liefst 5 keer in het boek Joël lees ik over de dag des Heren. De eerste keer in hoofdstuk 1 vers 15. Wee die dag, want nabij is de dag des Heren. Hoofdstuk 2 vers 1. Blaas de bazuin op Sion en maak alarm op mijn heilige berg, dat alle inwoners van het land sidderen, want de dag des Heren komt. En dan de volgende keer in hoofdstuk 2 vers 11. En de Heere verheft zijn stem voor zijn strijdmacht, want zijn leger is zeer talrijk. Want machtig is het leger dat zijn woord volbrengt, want groot is de dag des Heren en zeer geducht. Wie zal hem voordragen? Nou, dan komt in de overige hoofdstuk nog 2 keer aan bod. 1 keer in het gedeelte dat wij al gelezen hadden. En dan begrijpen we, het gaat hier in Joël niet over het verleden. Dat was eigenlijk maar het aanloopje van Joël, de sprinkhanen. Maar het gaat over de vijanden in de toekomst. Die door het Midden-Oosten trekken als een geweldig leger. En laten we zo nog even dat stukje uit Joël 2 lezen, vers 30 en 31. Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. En daar komt de omslag. Het zal geschieden dat ieder die de naam des Heren aanroept behouden zal worden. Want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Heren gezegd heeft. En tot de ontkomenen zullen zij behoren die de Heren zal roepen. Wat een geweldige blik in de toekomst. Petrus heeft het begin van het gedeelte aangehaald. En dat is verleden tijd. Dat was op de eerste Pinksterdag. Maar Joël maakt duidelijk, nee, het gaat eigenlijk veel en veel en veel verder. Het wijst op de toekomst. En mag ik het heel eenvoudig zo zeggen, er was een Pinksterfeest. Er was een Pinkstergebeuren in de dagen van Petrus. Maar er komt nog een geweldig Pinksterfeest in Jeruzalem op de tijd die Joël aanwijst. Voor of op de dag des Heren. Ik hoop dat u die uitdrukking kent. De dag des Heren, dat is niet 1 kalenderdag. Dat is eigenlijk een periode. De periode van de voleinding der wereld. Het eind der tijden. Of de eindtijd, die ligt nog voor ons. Maar we geloven wel dat dat steeds dichter en dichterbij komt. En wat Joël heeft gezegd, de geest zal uitgestort worden. Het is gebeurd in de dagen van Petrus. Maar het zal opnieuw gebeuren. En misschien nog groter en geweldiger en heerlijker in de dagen die Joël aangeeft op de dag des Heren. Jaren geleden gingen mijn vrouw en ik op vakantie naar Zwitserland. We waren in een plaats in een hotel. En als het mooi weer was, als het helder weer was, dan kon je aan de overkant, het lag eigenlijk aan een groot meer, dan kon je aan de overkant drie prachtige bergen zien. De Eiger, de Munch en de Jungfrau. En dat was fascinerend. Maar ik vergeet nooit dat op een dag iemand die daar woonde en die dat landschap veel beter kende dan wij, die zei: heb je wel eens gezien tussen die eerste twee bergen die daar zo op, daar was een heel klein puntje te zien. En zei: weet je welke berg dat is? Nou, ze heeft toen de naam genoemd, die naam ben ik vergeten. Maar ze zei ook: weet je dat die berg 50 kilometer verder weg ligt? Wij zagen die eerste bergrij. En dat was vanaf de plaats waar wij waren, vanaf Beatenberg, was dat misschien 30, 40 kilometer weg. En dan tussen twee bergen in zag je ineens dat kleine puntje. En ze zei dat was 40, 50 kilometer verderop. Het leek een heel klein puntje. Als je niet beter wist, dacht je gewoon: oh, dat hoort bij die eerste bergketen. En dat is, heb ik eens van iemand geleerd, van een goede Bijbelleraar. Zoals het is met de profetieën van de Bijbel. Vaak dan zie je iets en dan denk je: ja, dat gebeurt daar en daar. En dan ineens maakt die profetie een sprong en dan zit je veel verder weg in de geschiedenis dan bij het eerste wat je ontdekt had. En dat is eigenlijk ook wat er aan de hand is met de profetie van Joël. Het werd vervuld in de dagen van Petrus. Maar het zal ten volle vervuld worden in de eindtijd. Willem Ouweneel, die geweldige Bijbelleraar, die heeft ook gezegd: vele profetieën hebben een voorvervulling en een eindvervulling. Hij zegt ook dat de eindvervulling vaak veel groter en majestueuzer is dan de voorvervulling. En zo is het waarschijnlijk ook met dat wat Joël hier heeft neergeschreven. Er was een voorvervulling en er is een eindvervulling. Hij schrijft ergens in zijn boek, en dat past er eigenlijk zo prachtig bij, ook over de vroege regen en de late regen. In Israël waren er twee regenseizoenen. Eén aan het eind van het jaar en dan één een paar maanden later. Na de eerste regentijd werd er gezaaid. Dan kwam er een lange droge tijd en dan moest de tweede regen komen. De late regen. Als die niet kwam, dan was het uitzichtloos met de oogst. Nu, de eindvervulling van de profetie van Joël, in het boek van Joël. Daar wil ik drie dingen over zeggen. Hoofdstuk 3, vers 1. Daar lezen we dat Joël schrijft: want in die dagen, er zijn dus die dagen van de eindtijd, en in die tijd, wanneer ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Jozefat. En ik zal daar met hen in het gericht treden. Ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden. En het gaat nog veel verder, maar ik wil het hierbij laten. We zien hier wat gebeuren zal in de eindtijd. Dat alle volken zullen optrekken naar Jeruzalem. U kunt dat ook heel duidelijk lezen in Zacharia 12. Maar hier staat het op een andere manier. Ik zal de volken verzamelen. Wie zegt dat? Dat is de Heere God. Die spreekt en hij zegt, ik verzamel de volken. Want ik ga een punt zetten achter de wereldgeschiedenis. Ik ga het afronden. Ik ga er eind aan maken. Aan alle zonde en alle onrecht en alle oorlogen en alle ongerechtigheid. Hij verzamelt de volken rondom Jeruzalem. En hij zal in het gericht treden, kunnen we lezen in vers 2. En hij zal de vijanden vernietigen. In het boek Zacharia kunt u lezen dat de Heer Jezus Christus zal in die tijd neerdalen op de Olijfberg. En hij zal komen als de grote redder van het volk Israël. Hij zal de vijanden vernietigen die van alle kanten opgetrokken zijn en die Jeruzalem belagen. En hij zal als koning Jeruzalem binnentrekken om daar te zitten op de troon van koning David. Wat een tijd zal dat zijn als Jezus Christus terugkomt en zijn voeten zullen staan op deze aarde. Hij komt niet op de wolk, hij komt dan op deze aarde om zijn volk te bevrijden van die geweldige legermacht die zich verzameld heeft om Jeruzalem. Dan moet er een tweede gebeuren. En we hebben eigenlijk daar al over gelezen. De geest van God zal uitgestort worden over het Joodse volk. En die zal een geweldig werk doen. U kunt in het boek Zacharia, hoofdstuk 12, vers 10 lezen, dat zij hem zullen zien die zij doorstoken hebben. Zacharia 12, vers 10. Dat betekent dat eindelijk de ogen zullen opengaan voor Jezus Christus. Jezus van Nazareth, die zij eigenlijk aan de Romeinen hebben overgeleverd, 2000 jaar geleden. En dan zullen ze zeggen, wat hebben we gedaan? En ze zullen weeklagen en weeklagen en weeklagen, lees ik in het boek Zacharia. Maar dan zal Jezus Christus zich over hen allen ontfermen. Zij zullen hem zien die zij doorstoken hebben. Ze zullen hem aanvaarden en Jezus Christus zal zich over hen ontfermen. En dan is er ruimte. Ik zou willen zeggen, dan is er ruimbaan voor het derde waarover we lezen in het boek Joël. Dan kan het vrederijk van Jezus Christus aanbreken. En als u vanmiddag nog eens wilt gaan lezen het derde hoofdstuk van Joël. Ik zal er één tekst van lezen. Te dien dagen zal het geschieden dat de bergen van jonge wijn zullen druipen en de heuvelen van melk zullen vloeien en alle beken van Juda van water zullen stromen. Een bron zal ontspringen uit het huis des Heren en zal het dal van Sittim drinken. Weet u hoe het boek van Joël begon? Met dat afschuwelijke landschap waar de sprinkhanen geweest waren. Het is alsof de profeet wil zeggen, dat is wat de mensheid ervan gemaakt heeft. Maar als Jezus Christus regeert, dan zal het vrederijk aanbreken. En dan zal er overvloed zijn. Dan zal er geen honger meer zijn in de wereld. Dan zal er geen armoede meer zijn. En alle moeite en strijd en criminaliteit ligt achter ons. Want Jezus Christus regeert. En wat heerlijk is, zijn volk, vervuld met de geest van God, zal uitgaan over de hele aarde om zijn boodschap uit te dragen. En Jesaja zegt het zo, de hele aarde zal vol zijn met de kennis van de Heere God. Wat een tijd zal dat zijn. De dag des Heren, daarover schrijft Joël, wordt voorafgegaan door een geweldige tijd van benauwdheid van het volk Israël. Nog één keer zullen de vijanden over de grenzen binnendringen. Maar dan zal Jezus Christus terugkomen. Dan zal de Heilige Geest zijn werk doen en de ogen openen voor Jezus Christus. En dan zal die geweldige tijd van het vrederijk aanbreken. Laten we Pinksterfeest vieren. Deze dagen. Ik weet niet of er regen komt, of er onweer komt, of we veel thuis moeten zijn, maar we hebben alle tijd. Hè? Laten we denken aan wat gebeurde in de tijd van Petrus voor de gemeente. Maar laten we ook denken aan dat wat Joël heeft beloofd. Laten we het volk van Israël lief hebben. Onze oudste broeder, zo leert de Bijbel. Laten we voor hen bidden. En bidden voor de vrede van Israël en de vrede van Jeruzalem. Dat draagt God ons op in Psalm 122. En laten we uitzien en verlangen en met veel verwachting uitzien naar de komst van Jezus Christus. Voor de gemeente, maar bovenal ook voor het volk Israël. Zo'n moment samen danken en bidden. Vader, wij willen u zo van harte danken voor uw woord dat vast is. We willen u zo van harte danken voor de beloften die daarin zijn. Waarin u keer op keer zegt, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Ik zal mijn geest uitstorten op mijn volk. En ik zal hen bevrijden van alle vijanden en zoveel andere beloften. O God, en we danken u, we eren u, we prijzen u dat u al die beloften één voor één zult waarmaken. O God, ook in de toekomst, als de nood voor het volk Israël heel groot zal worden. En de vijanden opdoemen, opdagen van alle kanten. En het lijkt op een geweldige sprinkhanenplaag, maar veel erger, veel ernstiger. Dan zult u terugkomen om uw volk eens voor altijd vrij te maken van alle vijanden, van buitenaf en van binnenuit. U zelf over uw volk te ontfermen en als koning plaats te nemen op de herstelde troon van David in Jeruzalem. O Heer, wat een tijd zal dat zijn. En wat zien we er naar uit dat er recht en gerechtigheid zal zijn over de hele aarde. Dat er geen honger meer geleden zal worden. Dat er geen oorlog meer zal zijn. Dat de wapens worden omgesmeed tot ploegscharen. En dat er vrede is in alle landen van deze aarde. En we moeten belijden, geen mens is daartoe in staat. Maar u zult die toestand scheppen. U zult het waarmaken wat uw woord belooft. En Vader, daarom willen we bidden voor deze wereld in nood. Voor ons land dat ook in nood is. Maar ook voor uw volk dat ook in nood verkeert. En we zien uit naar die heerlijke komst van Jezus Christus. Op de wolken voor de gemeente, maar ook op de Olijfberg voor uw volk Israël. Glorie voor uw nooit volprezen en heerlijke naam. Halleluja, Maranatha. Amen. Ik zou nog één boek willen noemen, niet een boek van mijn hand, maar een boek van een Joodse Messias beleidende Jood, Amir Tsarfati. Het is uitgegeven door het Zoeklicht. Het heeft in verschillende bladen gestaan, grote advertenties. En als u op de computer het Zoeklicht Doorn opzoekt en dan gaat naar de webshop, dan kunt u zo zien. Hij heeft een aantal boeken geschreven, maar ik vind dit bijzonder interessant. Het heet Gods Meesterplan En de ondertitel was Israël en de gemeente. Vaak is er een klein beetje spanning tussen Israël en de gemeente. Hoe moeten we nou precies dat allemaal formuleren en hoe moeten we zien? Horen wij bij hen of horen zij bij ons? Worden we één? Zijn we één? En om dat allemaal heel goed in te zien, heeft hij een magnifiek boek geschreven. Hij laat zien dat er nu eigenlijk twee projecten van God zijn. Aan de ene kant Israël. En de andere kant de gemeente. Hij zegt, we moeten rustig naast elkaar zijn, maar eenmaal zal het één worden. Zoals de Heer Jezus zei over de twee kudden die er waren in de tijd van Johannes 10. En hij heeft toen ook al gezegd, het zal van harte aanbevolen. Gods meesterplan van Amir Sarfati. Ik zal het daar neerleggen. Sommige mensen maken dan een foto van. Dan kunt u dat ook doen. En daardoor gezegend worden. Goed.
Ik heb het eerste boek gelezen van Matthias.
Ja.
Dat